Zo, nou, daar gaan we dan weer. We gaan verder met Romeinen 8, vers 12. Maar ik ga natuurlijk straks wel even weer een klein stukje herhalen, want er zit een hele zomervakantie tussen. We hebben te maken gehad met een periode van onderwijs via de website, want toen konden we niet bij elkaar komen. Dat kan nu wel weer gelukkig. De laatste keren van het vorige seizoen hebben we nog bij elkaar geweest. En ik lees dus vanaf Romeinen 8, vers 12. Het begint met daarom dan. En dat zal ook de reden zijn om even terug te blikken. Maar laten we het eerst lezen vanaf vers 12. Daarom dan, broeders, zijn wij schuldenaars. Niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Want allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap. Waardoor wij roepen, Abba, Vader, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En zijn wij kinderen dan ook erfgenamen? Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als wij inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want de schepping verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij, van de vergankelijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Tot zover de lezing uit het woord van God. Nou, er zijn een aantal dingen die, waarvan ik hoop dat die jullie gegrift staan in jullie harten. En overal waar ik onderwijs geef of spreek, probeer ik het iedere keer weer te herhalen. Maar het grote plan, het grote verlangen van God in deze tijd is dat wij, dat gelovigen, dat de gemeente, de mensen die behoren tot het lichaam van Christus, dat die gaan lijken hier op aarde op de Zoon van God, op zijn Zoon. Dat is het grote doel van God met zijn volk, de gemeente, nu, vandaag. En als je even naar hoofdstuk 1 wil teruggaan, even de eerste woorden nog een keer lezend, dan zie je daar een prachtige uitdrukking, die heeft mij vorig seizoen nogal aangesproken. Er staat in vers 1 van hoofdstuk 1, Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Zie je dat? Het evangelie van God. Het goede nieuws dat van God uitgaat. Het is in hem ontstaan. Het is uit hem voortgekomen. En het is aangaande zijn zoon, vers 3. Nou, God wil dat mensen gaan lijken op zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Nou, heeft Romeinen heel duidelijk in de eerste hoofdstukken, en dat vinden mensen niet leuk om te horen, en dat is ook de reden waarom Paulus zo werd vervolgd. Maar de schrift zegt, Romeinen 3 zegt, dat er is niemand rechtvaardig, er is niemand die God zoekt. Ze zijn allemaal afgeweken, ze zijn allemaal nutteloos geworden. God heeft in de mens geen vreugde gevonden, want de mens derft de heerlijkheid van God. Ze zijn allemaal afgeweken. Ze hebben allemaal gezondigd. En toch maakt God van een gezelschap het evenbeeld van zijn zoon. Nou, dat is het evangelie van God. We zullen op deze aarde nooit helemaal tot dat punt komen, uiteraard. Er zijn mensen die dat wel onderwijzen, maar die zeggen dat God kopieën van zijn zoon maakt. Nou, dat zou ik nooit zo durven zeggen. Maar hij vormt ons naar het beeld van zijn zoon. En daarvoor hebben we een heel leven nodig hier op deze wereld. Romein 8 zegt dat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons. Wij krijgen een nieuw verlangen, een nieuw leven door het evangelie van God tot verheerlijking van zijn zoon. En dat is zo belangrijk. Want het feit dat wij verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus is tot heerlijkheid van de zoon. Het evangelie is tot eer van de zoon. Ja? Maar hier op deze wereld, het is een route, een geestelijke groei. En straks zullen wij aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig zijn, zegt Romeinen 8, vers 29. Kun je dat voorstellen? Dat jij, we gaan het straks uitgebreid hebben over ons lichaam. Het lichaam is nog dood, sterfelijk. Maar straks ben jij gelijk aan Christus. De heerlijkheid die ik heb ontvangen, heb ik aan hun gegeven, zegt de Heer Jezus in Johannes 17. Probeer dat even jezelf voor te stellen. Dat is het evangelie. Het evangelie van God is niet, ja oké, we waren heel slecht en nu zijn we gered, gelukkig, gekomen in de hemel. Nee, hij maakt jou tot het gelijkvormige beeld van zijn zoon. Het evenbeeld. Ongelooflijk. Toch, terwijl jij een vijand van God was. We hadden net even voordat de studie begon een stukje getuigenis. Maar in mijn vroegere leven, voordat ik tot bekering kwam, was ik ook God vijandig. Ik vloekte, deed dingen die je niet kunnen. Maar die mens, waarvan Romeinen 3 heel duidelijk zegt, zijn allemaal afgeweken. Nou, die mens heeft God bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Nou, dat is het evangelie van God. En Paulus is een geroepen apostel om dat helemaal, die volmaakte verlossing, om dat uit te werken. En God heeft alles beschikbaar gesteld vandaag om ons tot gelijkvormigheid aan zijn zoon steeds meer te leiden. Ja? Er is een volmaakte verlossing. Afgelopen zondag mocht ik spreken in Zeewolde. Ik weet niet of jullie het al hebben geluisterd. Het staat er nog niet op, zeker. Nou, dat was echt heel bemoedigend over de Hebreeënbrief. De volmaakte hoge priester. Volmaakt, alles in de Hebreeënbrief spreekt van een volmaakt offer. Een volmaakte hoge priester. En er zijn zoveel mensen die modderen met zichzelf. Hè? Ik ben niet geestelijk genoeg en ik lees niet genoeg in de Bijbel. Maar als je de Hebreeënbrief leest, dan gaat alles over dat heiligdom. Daar is alles volmaakt geworden. Hij vertegenwoordigt ons daar voor de Vader, voor God. Ja, een eeuwige verlossing. En hij treedt tussen beiden voor ons. Hij pleit voor ons. Het ligt niet aan jou. Het hangt niet van jou af, maar hij doet het. Wat zei je?
Maar goed ook.
Nee, maar goed ook, ja. Het is het evangelie van God, het goede nieuws van God. En er zijn zo, ja, wij zijn zo, ik ook hoor, wij zijn zo traag in het geloven, hè. We gaan straks kijken naar Romeinen 8... over de toekomstige heerlijkheid. Nou, als dat ook maar een beetje zou doordringen tot onze harten, dan zou de hele aardse toestand zou gewoon verschrompelen bij wat God in zijn woord van ons heeft klaargelegd. Dat is het evangelie van God, aangaande zijn zoon. Ja? Nou, volmaakte verlossing, maar ook een volmaakte geest in ons. Gaan we zo zien. Krachtbron, de Heilige Geest. Maar er zijn twee zaken, daar hebben we vorig jaar uitgebreid aandacht aan besteed. Er zijn twee zaken die wij, waar wij verantwoordelijkheid in hebben. En dat is het geloof in twee dingen. Want de geest werkt altijd op basis van het geloof. Niet op basis van wat ik doe of wat ik aan zonde afleg of zo. Dat hoor je vandaag ook vaak, jij moet dit, nee. Jouw verantwoordelijkheid is geloof. Geloof in het woord van God. Nou, er zijn twee dingen die wij, even grofweg gezegd, moeten geloven. 1, wat jij net zei, in ons woont niks goeds. Hebreeën 4 zegt, het woord van God is krachtig. En als een tweesnijdend zwaard levert, het snijdt diep door. En het scheidt van één merg en been, weet je wel. Ziel en geest. Het woord van God laat ons zien dat wij in onszelf, dat daar niks goeds woont. Daar kan je heel erg over gaan treuren, als je daar blijft staan. Maar dat moet je dus niet doen. De conclusie is, er woont in mij niks goeds. Dat hebben we vorig jaar gezien, hè? God heeft dat wat niet goed is allang veroordeeld op het kruis. Dus moet ik dat zelf niet nog een keer gaan doen? Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus je hoeft niet te treuren en te huilen over hoe slecht je wel niet bent. Wat je wel moet doen is geloven dat God het geoordeeld heeft. God heeft dat rottige vlees, die zelfgerichte natuur op het kruis allang veroordeeld. En ik kan daarin rusten. Er is geen veroordeling meer. En het tweede is geloven in het feit dat in de Heer Jezus alle kracht aanwezig is die ik nodig heb. Daar moet ik mijzelf bewust van worden, door het geloof. Dus ik zie af van mezelf, van mijn eigen bronnen, van mijn eigen pogingen. Ik zie daar helemaal van af. En dat is het gevaar van wetticisme. De wet voorlezen is dat je toch weer mensen vraagt iets te doen. Gij zult en gij zult en gij zult en gij zult. En het wakkert de wil van de mens aan. En Romeinen 7 zegt juist, de wet begon te leven en ik begon te sterven. De zonde begon te leven en ik begon te sterven. Zodra ik die wet hoor, wil ik wel, maar ik kan het niet. Weet je, dat is het hele punt. Nou, en wat is nou ons aandeel? Dat is de Romeinenbrief. De Romeinenbrief is bedoeld om ons te leren groeien in dat wat God al lang gedaan heeft. Ja? 1 Korinthe 1 zegt, het kruis is de kracht van God. Heb je hem? Dat is echt een heel belangrijk onderwerp. Het kruis. Ik kreeg vandaag nog een mail van een broeder van, wat vind je van die en die kerk? Weet je wat? Ja, moet ik daar iets over zeggen? Weet je wel? Maar het kruis, 1 Korinthe 1, 1 Korinthe 2, 1 Korinthe 3, heeft gewoon een einde gemaakt aan wat wij als mensen aan religie hebben opgericht. Maar het heeft ook een einde gemaakt aan wat God heeft opgericht in het Jodendom. Het kruis heeft alles aan de kant gezet en plaatst daarvoor in een volmaakt persoon. In een volmaakte dienst, in een volmaakt heiligdom. En daarom is het kruis de kracht van God. Want als ik het kruis leer kennen in zijn veroordeling naar mijn eigen natuur, dan is dat een kracht om mijzelf te onderwerpen aan Gods geest. Snap je? Maar als ik niet zie hoe slecht mijn eigen natuur is, dat leer ik door het kruis. Als ik naar het kruis kijk, kijk maar even mee naar Romeinen 8, gaan we even naar vers 3. Dus een van de mooiste versen en moeilijkst uit te leggen versen. Maar er staat, want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachtloos was. Zie je dat? De wet is wel goed, maar de mens kan die wet niet gehoorzamen, want het vlees maakt de wet krachteloos. En dan komt deze zin. God heeft, doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, heeft God dus de zonde in het vlees veroordeeld. Maar dat is, de Heer Jezus had een lichaam uiterlijk gelijk aan de mensen. Maar, zegt Hebreeën 4, heel duidelijk, zonder zonde. Hè? Hij was zonder zonde. Maar God heeft in dat lichaam de zonde veroordeeld. Het hele begrip, de hele macht die zonde heet, is door God op het kruis in het lichaam van zijn zoon eens en voor altijd geoordeeld. Daar was de dood van zijn zoon voor nodig. Zo verdorven is mijn natuur, dat zijn zoon daarvoor moest sterven. Snap je? En als ik dat nou ga erkennen, dan is dat kruis een kracht van God. Want het drijft mij weg van mijn eigen pogingen, zoals jij dat net zo mooi zei. En het stuurt mij naar een hemelse mens, Christus. En het leert mij alles te verwachten van die mensen in de hemel. En niet van mezelf. Sterker nog, het kruis leert mij dat ik ook helemaal niet mezelf moet profileren in de christelijke wereld. Het kruis maakt mij klein en nederig en maakt mij, zoals dat zo mooi staat, bezonnen en waardig en ingetogen. Want wie ben ik? Toch? Ik heb een gave van de Heer om het woord uit te leggen. Maar heb ik dat zelf? Heb ik daar zelf iets aan gedaan? Nee. Moet ik mezelf dan gaan verheffen? Moet ik reclame maken? Moet ik geld gaan vragen voor? Nee. Het is allemaal maar genade. Dus het kruis maakt mij klein, maakt mij voorzichtig. Dat is de kracht van God. Nou, al die dingen samenvattend, zegt Romeinen 8 vers 12. Daarom dan, broeders. Ja? Dat hele voorgaande stukje. Dus, als God alles gedaan heeft. Hij heeft de oude mens meegekruisigd. Hij heeft die zondemacht volkomen veroordeeld. Dat vlees is totaal nutteloos. Want de Heer Jezus heeft gezegd in Johannes 6. Het vlees doet geen nut. De geest is het die levend maakt. Weet je wel? Want daar, Johannes 6, daar volgden velen volgden hem vanwege de tekenen die hij deed. En velen volgden hem omdat ze lekker gegeten hadden van die broden. Weet je wel? En velen volgden hem vanwege de zieken die hij genas. Staat er ook nog in het hoofdstuk. Maar de Heer Jezus zegt, dat is allemaal vlees. Dat is allemaal ikgericht, dat is allemaal eigenbelang. Het doet geen nut. Dus zegt Romeinen 12, daarom dan broeders en zusters, zijn wij dus schuldenaars. Er is een verantwoordelijkheid in ons leven nu. Niet aan het vlees. Om naar het vlees te leven. Ja? Naar het vlees leven is onmogelijk. Want, zegt Romeinen 8, vers 9. U bent niet in het vlees. U bent in de geest. Kijk. Je hebt twee geslachten. Je hebt dus... Je hebt Adam, laten we zeggen, dit linkerboekje. Ja? Nou, er zitten allemaal papiertjes in. Dat zijn allemaal mensen die zijn allemaal uit Adam, in Adam. En dat zondigt, dat doet zijn eigen wil. Ja? Maar God heeft ons eruit gescheurd, weet je wel, uit Adam. Heeft ons in Christus geplaatst. En we hebben niets meer te maken met Adam. Met die verantwoordelijkheid om voor God gerechtigheid voor te brengen. Want dat was Adam, een boom van kennis van goed en kwaad. Weet je wel? En Israël, een zondig volk, had verantwoordelijkheid om goed te doen, maar ze konden het niet. Daar zijn wij van ontslagen. Dus niets meer te maken met, ik moet voor God iets goeds doen en dan zegent hij mij. Nee, de God van alle genade, het evangelie van God zegt, je bent gezegend. Geen veroordeling, Romeinen 8 vers 1. Maar nu moet dat een effect hebben op jouw leven. Ja? Vers 13. Want als je naar het vlees leeft, zult u sterven. En nou komt er een moeilijk punt. Ja? Want er is nog steeds een keuze. Maar nou, ik ga proberen het goed uit te leggen. Maar het is altijd lastig. Als je even wil opzoeken, 1 Korinthe 15, die komt na Romeinen. Vers 1. Ik lees het trouwens uit de Telers-vertaling, dat je inmiddels al begrepen. Ik nu maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd. He, Romeinen 1 vers 1, het evangelie van God, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat, waardoor u ook wordt behouden, als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd. Er is een voorwaarde, maar die voorwaarde, nou komt het lastige, die heeft te maken met de verantwoordelijkheid die wij allemaal hebben als mensen die uiterlijk belijden bij de Heer Jezus te horen. En alle ware kinderen van God houden stand. Want daar hebben we een hoge priester voor. Hebreeën. Maar hij zegt dit om duidelijk te maken. Als je geen dader van het woord bent. Maar alleen een hoorder. Zoals je dat net vertelde. Weet je wel. Iemand kan een tijdje meegaan in het evangelie. Kan zelfs heel blij zijn met de Heer Jezus. Het zaad valt eventjes langs de weg. Weet je wel. Matthäus 13, het komt op en de Heer zegt, het zijn zij die het woord met vreugde aannemen, maar toch, uiteindelijk sterft het weer. Dat is een categorie mensen, waar ook, ik heb ook die tekst van Hebreeën 6 eronder gezet. Daar hebben heel veel mensen moeite mee, Daar staat, het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn en het goede woord van God en de kracht van de toekomende eeuw geproefd hebben en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering, daar zij voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk de schande maken. Het is een wet van het Koninkrijk van God dat het zaad wel op verschillende plaatsen valt. Ja? En dat wij, als wij met onze zintuigen naar mensen kijken, soms denken, hé, dat is een christen, dat is een christen, dat is ook een christen. Maar dat uiteindelijk blijkt dat ze het niet volhouden. Misschien ken je zulke mensen wel. Nou, die mensen, ja, daarvan zegt Romeinen 8, als je in het vlees leeft, zul je sterven. Dan ga je eeuwig verloren. Sterven is eeuwig verloren zijn. Maar een waar kind van God kan niet verloren gaan. Dat is ook waar. Ik hoop dat je het snapt. Maar omdat wij verantwoordelijkheid hebben in onze belijdenis, als je laat dopen, nou ja, dan belijd je bij Christus te worden. Maar waaruit blijkt dan dat je werkelijk een kind van God bent? Nou, als je naar de geest leeft. Dat wil niet zeggen dat je volmaakt leeft, maar dat je die, dat je dat verlangen hebt. Dat je, elke keer als je gestruikeld bent, sta je weer op. Elke keer als je gezondigd hebt, belijd je dat weer. Elke keer als je met de duisternis in contact bent geweest, dan wil je daar, zoals je dat net ook vertelde, wil je daar weg. Weet je, dat is een kind van God. Hij is niet volmaakt. Het hangt niet van jou af of je in de hemel komt. Maar hier gaat het om de sfeer van belijdenis. Je bent een deelgenoot van de Heilige Geest als je in de kerk komt en je bent getuige van wat daar gebeurt. Je komt onder zijn zegen, maar je hebt hem niet inwonend. Dat zijn alleen de kinderen van God. Want, zegt Romeinen 8, kijk maar, vers 10, vers 9. Als iemand de geest van Christus niet heeft, behoort hij hem niet toe. Ja? En daarom zegt de Heer Jezus ook in Matthäus, het evangelie van het koninkrijk. Koninkrijk is verantwoordelijkheid. Als jij niet van harte je broeder vergeeft, dan vergeeft je vader je ook niet. En dan zeggen de mensen die alleen maar Paulus leest, die zeggen, ja, maar dat geldt niet voor ons. Want ja, wij zijn al vergeven, toch? Maar het gaat er om verantwoordelijkheid. Want wat zijn dat voor mensen die wel hun broeder vergeven? Wat zijn dat voor personen? Dat zijn kinderen van God. Die doen dat. Maar als jij dat dus niet doet, maar je belijdt wel bij Christus te horen, dan vergeeft de vader jou ook niet. Snap je? Is het een beetje helder of niet? Ja? In dat hele gebied van zaad wat wordt uitgestrooid, daarvan zegt de Heer Jezus, er is maar 1/4 dat vrucht draagt. Maar die andere 75%, die hebben wel even iets met hem, zoals in het Johannes-evangelie. Ik heb daar een boek over, hè, over Johannes 1 vers 12, hoofdstuk 1 tot en met 12. Alle soorten mensen hebben iets met hem. De rijke jongeling, staat niet in Johannes, maar die zegt, wat moet ik doen? Maar hij heeft geen deel aan hem. En zo zijn er heel veel mensen die bij hem komen, of ze blijven bij hem, of ze gaan na een tijdje weer weg. Nou, dat is het hele punt van verantwoordelijkheid. Als je naar het vlees leeft, zul je sterven. Maar leeft een kind van God naar het vlees, of niet? Leven jullie naar het vlees? Ik zeg niet dat je wel eens niet een vleeselijke tijd hebt, of een keer een periode hebt dat je wat vleeselijker leeft. Dat had de Korintiërs ook, 1 Korinthe 3. Maar naar het vleesleven, Romeinen 8 vers 13, betekent dat jij voortdurend leeft naar de begeerte van je vlees. Nou, dat doet geen kind van God. Dat is onmogelijk. Want jij bent zijn natuurdeelachtig. Je wilt het niet meer. Nee. Nou, iemand heeft ooit gezegd, een varken die kun je schoonspuiten tot je in ons weegt, maar die gaat toch de mollen weer in. Als iemand Gods natuur niet bezit, niet wedergeboren is, dan kan zo'n persoon niet leven naar de geest. Zo'n persoon kiest altijd voor de begeerte van het vlees. Zelfs Paulus voor zijn bekering, hè? Dat waren de vrome begeerten. Macht, eer, weet je wel. Het waren geen grove zonden. Maar toch is het zonde. Maar een kind van God, die laat zich door Gods geest leiden. Niet altijd in perfecte mate, dat bedoel ik niet. Maar dat is wel wat je als patroon ziet. Ik ken inmiddels heel veel christenen in Nederland. Door al die plekken waar ik kom. En allemaal hebben ze het ene overeenkomstig aspect. Ze hebben allemaal liefde voor het woord. Liefde voor de Heer Jezus. En ze houden zich ver van het kwaad. Het zijn geen mensen die allerlei rottige dingen doen en dan vroom in de kerk zitten. Dat zijn geen kinderen van God. Daarom zegt hij, hier tegen de Romeinen, pas op, als je naar het vlees leeft, zul je sterven. Ja? Dat zegt hij in Korinthe, als je vaststaat, ja.
Toch zit het niet alleen in de rottige dingen te
doen. Nee.
Jezelf in het vlees. Ik weet van mezelf dat ik af en toe nog wel eens gericht ben om dingen te hebben.
Hebzucht.
Ja.
Ja, daar heb ik ook last van.
En dat is wel vlees.
Ja. Ja, maar we worstelen allemaal met bepaalde elementen van het vlees. Hè? Je hebt het nou over hebzucht. Een ander is bijvoorbeeld ongeduldig of heeft een gevoeligheid voor geld of weet ik wat.
Oh, die heb ik ook. Ik begin zijn te lachen.
Mannen zijn vaak ongeduldig. Ja, ik ben een verschrikkelijk voorbeeld van geduld. Maar, ja echt. Maar naar het vlees leven is wat anders. Jij leeft niet naar het vlees. Jij vertoont nog hier en daar wat kenmerken van het vlees. En dat hebben we allemaal. Alleen, zegt 1 Johannes 2, we hebben een voorspraak bij de Vader als iemand zondigt. Ja? Hij is daar onze voorspraak. Hij zorgt dat onze relatie tot de Vader blijft. En wij belijden de zonde ook, als het goed is. Ja, jij bent waarschijnlijk daar ook mee aan het strijden. Je vindt het niet leuk dat je dat hebt. Nou, dat is het kenmerk van Gods kinderen. Ze willen niet in die modder blijven, ze willen eruit. En soms kost dat best wel veel strijd om ergens van af te komen. Maar we moeten nooit onszelf spiegelen aan de Heer Jezus en dan gaan treuren dat het nog zo droevig is. Want dan zijn we met onszelf bezig. En we mogen daar wel eens bij stilstaan, maar het is beter om je vreugde in hem te vinden en daarin stapje voor stapje. En ook gewoon heel eerlijk met de Heer om te gaan. Hebreeën 4 zegt, laten wij dan gaan met vrijmoedigheid tot de troon van de genade. Opdat wij ontferming ontvangen en genade en hulp op de juiste tijd. Alles mag je bij hem brengen. Ik baal van mijn ongeduld, vader, enzovoort. En het gaat niet zoals sommige predikers zeggen, als je even dat doet, dan ben je er. Is er een doorbraak in de hemelse gewesten en je bent gelijk geestelijk? Nee, ik ben er heel nuchter in. Het is een strijd, het is een groeiproces. Toch? Maar naar het vlees leven?
Dat je ernaar continu naar handelt.
Juist. Ik heb ook eronder gezet, dat zijn de mensen die niet in hem blijven in Johannes 15 en worden buiten geworpen. Johannes 15 heb je 2, 3 categorieën. 1. Elke dank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg, de Vader. Dat zijn wedergeboren christenen, maar ze dragen geen vrucht. En de Vader neemt ze weg. In het leven. Door de dood. Dat kan. Dat zijn uitzonderingen. De zonde tot de dood. Dan heb je nog mensen die niet in hem blijven en worden buiten geworpen. Dat zijn de mensen die verloren gaan. En je hebt nog de mensen die vrucht dragen. Die heb je ook. Niet elke christen draagt vrucht. Want er zijn ook mensen die geen vrucht dragen. En die neemt hij weg. Dat kan.
Wat is dan precies vruchten?
Wat zei je? Wat is vrucht dragen? Dat is, Johannes 15 is worden als de meester, is Christus vertonen. Dat is vrucht dragen. Vrucht dragen is altijd Christus. Ja? En hoe meer we op hem lijken, hoe meer we vrucht dragen. Zelfbeheersing is een belangrijk onderdeel van vrucht dragen. Liefde, geloof, vrede, blijdschap, ja, zachtmoedigheid. Galaten 5 is 22. Dat is vrucht. Maar dat is ook de karakter van Christus, 1 Korinthe 13, de liefde. En we zijn er nog zo ver van verwijderd, weet ik wel. Maar ik jaag ernaar, zegt Paulus. Of ik het ook grijpen mag, weet je wel. Judas noemt zulke mensen, die dus leven naar het vlees, bomen in de late herfst zonder vrucht, 2 maal gestorven. Een beetje een rare uitdrukking, 2 maal gestorven. 1 keer letterlijk en 1 keer eeuwig. Judas, vers 12. Nou komt vers 13b. Moet je goed kijken wat er staat. Als u, dus jij hebt daar de verantwoordelijkheid in, door de geest de werkingen van het lichaam dood, zult u leven. Dat is mooi, hè? Dat moet je uit je hoofd leren. Als u door de geest... Ik heb eronder gezet. Hoe doden wij de werkingen van het lichaam? Door de geest. Ja, toch? Hoe doden wij de werkingen van het lichaam? Door de geest. Wij hebben een lichaam wat nog steeds begeerten heeft. De mens is eigenlijk een geest huizend in een lichaam met een ziel. Maar doordat we zondigen, is de geest dood voor God en krijgt het lichaam de overhand en de ziel gehoorzaamt met al zijn zintuigen en emoties aan de begeerte van het lichaam. Ik. Ja? Maar de geest doodt. Nee, wij doden door de geest die werkingen. Maar hoe dan? Door het geloof. Hoe ontvangen wij dat geloof? Door het woord van God, betreffende zijn zoon. Dat is het geheim van de smid. Niet alleen ik moet de Bijbel lezen, maar in die Bijbel ontmoet ik door de Heilige Geest de Zoon van God en in hem God zelf, de heerlijkheid van de Vader. En daardoor gaat de geest ruimte krijgen. Want als ik in dat woord het kruis zie, wat ik aan het begin zei, zie ik van mijn eigen poging af. Ik ben alleen maar vervuld met wie hij is. Dus dat woord van God, waar jij tot 's nachts diep in de nacht mee bezig was, is zo belangrijk voor onze geestelijke groei. Elke keer, dat doet ook de hoge priester, hij zegt, ik heilig mijzelf voor hen, opdat zij geheiligd worden door de waarheid, zegt Johannes 17, vers 19. De Heer Jezus zorgt daarvoor zelf persoonlijk voor, dat jij keer op keer weer honger krijgt voor het woord van God. Dat doet hij. Ken je dat? Dat je soms denkt van, nou, ik heb er geen zin in. En ineens komt er weer het verlangen. En dat doet hij. Dus als je later bij hem komt, dan kan je niet zeggen, nou, ik heb toch maar weer mooi lekker veel Bijbel gelezen. Hij zegt, dat heb ik voor je gedaan. Ik was al die tijd met jou bezig. Dus door de geest doden wij het lichaam. De begeerte van het lichaam. Omdat als wij met onze gedachten bezig zijn met de dingen van God, met de Heer Jezus, dan krijgt dat lichaam gewoon de ruimte niet meer. Maar daarvoor hebben we... Wat?
Ik vind het altijd zo mooi staan in Colossenzen 3. Want daar staan diezelfde dingen.
Ja, lees maar voor, Colossenzen 3.
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en die niet op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn.
Nou, precies hetzelfde, hè?
Precies hetzelfde.
Dus, maar wat komt er eerst? Eerst komt bedenk de dingen die boven zijn, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, en dan dood de leden die op de aarde zijn. Dat is de volgorde. Ja. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen. Ja, dat is een goede aanvulling.
We moeten ons houden, we moeten ons rekenen als dood voor de zonde.
Ja. Ja. Rekent het ervoor dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God. En ik heb het wel vaker in deze serie gezegd, maar toen ik dat eerst las, toen dacht ik, hoe kan dat nou? Want ik merk dat de zonde er is. Maar er staat niet, houd de zonde dood, maar reken het ervoor voor de zonde dood te zijn wat God betreft. God heeft ons daar helemaal vandaan getrokken uit dat geslacht Adam. We hebben nog wel een lichaam met het vlees erin, maar voor Gods aangezicht zijn wij heiligen en geroepen heiligen eigenlijk, uitverkoren. Mensen die zijn kinderen zijn. Er is in ons geen smet meer te zien. We kunnen zo, zegt Hebreeën 10, met vrijmoedigheid het heiligdom ingaan. We kunnen zo tot de Vader gaan door één geest. God zal ons nooit op iets aanrekenen, omdat Christus het allemaal heeft weggedaan. En dat is de genade van God, het evangelie van God. Maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid om niet naar het vlees te leven, maar door de geest dus bezig te zijn met Gods woord en met de gemeenschap van alle broeders en zusters die we kennen. En door de gebeden en door de breking van het brood, die vier dingen uit Handelingen 2, hè, om vol te worden van de Heer Jezus. En Satan weet dit. En die is voortdurend bezig om ons te trekken weg van Christus met onze gedachten. Ja, als het niet lukt met ernstige zonden, dan doet hij het wel met de dingen van de wereld die op zichzelf helemaal niet verkeerd zijn. Dat je daar maar lekker druk mee bent. Zodat je niet door de geest de werking van het lichaam doet. Ja? En die strijd kennen we denk ik allemaal, hè? En dan staat, zult u leven. Dat is het leven van de Heer Jezus. Ik heb eronder gezet als laatste in onder vers 13b, een heilig leven is te leven door ons. Hoewel wij er geen kracht voor hebben, maar ons volkomen afhankelijk opstellen van de Heilige Geest. Ja, en dan komt natuurlijk een van de mooiste versen van Romeinen 8. Die staat sowieso al vol met mooie versen, maar dit is Romeinen 8 vers 14. Want allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Dat betekent volwassen geworden kinderen. Wat is het niet? Het betekent niet, ik loop op straat en ik hoor ineens een stem, ga naar links en praat met die. Dat is hier niet bedoeld. Dat is niet geleid worden door de geest van God in dit verband. Het gaat hier puur om het morele geleid worden door Gods geest. Dat je niet door naar het vlees leeft, maar de weg van het licht kiest. En dat is het kenmerk van zonen van God. Ze leven niet naar het vlees, maar naar de geest. En we zien bij de Galaten dat ze afdreven van de geest naar de wet en via de wet naar het vlees. En toch spreekt hij ze nog steeds aan als broeders. Broeders. Dus je kunt ook op een bepaald moment afdrijven van de waarheid. Oh ja, geleid worden door de geest van God betekent niet dat ik mezelf verlies, dat ik mijn controle verlies, dat ik mijn zelfbeheersing verlies. Ik blijf bewust, hoewel er momenten kunnen zijn van wat Paulus ook zegt, hè, in 2 Korinthe 5, hetzij dat ik in extase ben of dat ik nuchter ben, dat kan. Je kunt soms overvallen worden door Gods genade en dan even een soort van buiten jezelf zijn, maar geleid worden is nuchter. Het heeft te maken met keuzes. Het heeft te maken met het besef van dit doe ik wel, dat doe ik niet. Ja? De gelovige kiest voor deze weg en wordt in diens intellect, gevoel, emoties en gedachten door Gods geest geleid. Dat is niet een volmaakt, perfect leven, maar dat wordt hier niet bedoeld. Maar hier wordt bedoeld dat Gods kinderen intuïtief aanvoelen, dat is van het vlees, dat is van de geest. Daar moet ik niet zijn, daar moet ik wel zijn. En dat is een groeiproces. Sommige mensen hebben daar wat verschil van mening over. Dat is vleeselijk, dat is geestelijk. Sommigen vinden dat wel oké, dat niet oké. Oké. Maar dat zal altijd wel een lastig punt blijven, denk ik. Maar door de geest geleid worden is een kenmerk van zonen van God. Ja? En de vraag is of we dat willen. De vraag is of wij zeggen, nou, wij kiezen echt voor de weg van de geest. Ik neem aan van wel, als ben je geen kind van God. Daarom is ook steeds, wat ik al eerder zei, u bent niet in het vlees, maar in de geest, vers 9, hè, als inderdaad Gods geest in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, behoort hem niet toe. Leuk zo'n hond. Ja. Hè?
Er is ook een hondenschool, geloof ik.
Oh ja, dat klopt, ja. Er is een training, hè?
Training, ja.
Nou, maakt niet uit. Maar herkennen jullie dit een beetje in je eigen leven? De leiding door de Heilige Geest?
Het wordt ook zo wat rijker, hè?
Ja.
Als je dat goed kan beseffen.
Ja.
Je kan er zelf al niks aan doen. Dat is een opluchting.
Nee, klopt. Nee, het enige wat je doet is afhankelijk zijn. Ja. En je kunt er zelf niks aan doen. En dat is de sfeer van de Heer Jezus. De sfeer van Gods geest. De sfeer van de Heilige God. Die de Bijbel ons openbaart. Dat is de sfeer waar een kind van God zich in thuis voelt. Waar hij wil zijn. Hij wil graag onder broeders en zusters zijn die de Heer Jezus liefhebben. Die het woord van God liefhebben. Hij wil zich begeven in die kringen. Hij wil in dat milieu, die atmosfeer van de Heilige Geest zijn. Dat is gewoon zijn verlangen. Maar het vlees, daar heeft hij een afkeer van. En gaandeweg je geestelijke groei ga je steeds meer zien wat het vlees allemaal voor vertakkingen heeft. Weet je wel? In het begin ben je nog niet zo scherp. Dan ga je eens een keer mee met iemand naar een film of weet ik wat. En dan later denk je, tjoh, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Ja? Vers 15, want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij. Want Israël was in slavernij. En dat moeten we goed beseffen. De wet leidt tot slavernij. Want in het Oude Testament was God gehuld in donkerheid, in wolken, in bliksem. Er was afstand tussen hem en het volk. En er was één keer per jaar één hoge priester die mocht het heilige der heiligen binnengaan. Ja? En dan waren hun zonden weer bedekt voor één jaar. De priesters mochten in het heiligdom zijn, maar het volk stond buiten. Het was allemaal afstand, het was allemaal onvolmaakt. En de wet zegt, doe dit en je ontvangt zegen. En als je de wet niet gehoorzaamt, dan krijg je vloek. Dat zorgt voor angst. En het zorgt voor falen, want de mens kan dat niet. Hebben we gelezen ook in Romeinen 8, vers 4. Hè? Maar door die afstand in het Oude Testament leerde God, Jehovah, aan een zondig volk. En Israël is daarvoor een voorbeeld voor ons. Welke afstand er is tussen hem en de mens. En welke voorwaarde is om tot hem te naderen. Want dat was via de offers, hè? Via de Heer Jezus dus. Maar toen de Heer Jezus kwam, toen het geloof kwam, zegt Galaten 3, toen veranderde alles. Hij veroordeelde niet de mens. Hij zei niet, jullie zijn slecht en zondig. Maar hij kwam in liefde, in de genade en de waarheid van de Vader. Ook ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet meer, weet je wat, die zondige vrouw. En in hem is de Vader openbaar, het evangelie van God de Vader. En alles is nu rust en vrede in hem. We zijn voleindigd in hem, Colossense 2 vers 10. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. We hebben nu een God van alle genade die onze Vader is geworden. En we hebben een ontvangende geest van zoonschap. Een kleine letter, een mentaliteit, een innerlijke gemoedstoestand die zegt Abba, Vader. Kijk, ik heb toen ik tot bekering kwam, ben ik altijd in mijn gebeden tot de Vader gericht, de Vader. Ik was ooit, dus ik weet niet meer waar het was, ging ik bidden met een stel mensen en er was één meneer die zei, grote God. Oké, en hij had het elke over God. Maar hij zei niet één keer Vader. Dus ik zeg niet dat dat gelijk helemaal verkeerd is. Maar de geest getuigt met onze geest, vers 16, dat wij kinderen van God zijn. En als je de Heer Jezus, als je heiland hebt aangenomen, dan mag je weten dat God je Vader is. Dus, nou, misschien kun je Galaten 4 er even bij pakken, Galaten 4. Vers 4. Nou, laat ik vers 3 ook even bijpakken. Want zo waren ook wij, toen wij onmondig waren, dus de Joodse mensen zonder Christus, in slavernij onder de elementen van de wereld. Zie je dat? Het was allemaal maar elementen. Het waren machten die bezit namen van dat volk. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder, er staat geen lidwoord, onder wet waren, vrij kocht. Want uit Adam, in Adam ben jij onder wet, niet onder de wet, is als onder de wet, maar elk mens onder wet, een verplichting om God recht te doen, snap je? Als schepsel ben je dat verplicht. Maar je kunt het niet. En God heeft je daar onder vrijgekocht. van vrijgekocht, moet ik zeggen. Opdat wij het zoonschap zouden ontvangen. Dus wet zegt, doe dat en er komt zegen van jouw schepper. God heeft je daarvan vrijgekocht. Je bent ineens een zoon van hem geworden. Je bent genaderd tot hem. Dichterbij kan niet. Ik las vandaag op een website CIP, geloof ik. Ik geloof dat het daar was. Er stond hoe je dichter bij God kunt komen. Dat is niet nodig. Ik snap wat ze bedoelen, hoe je meer van God kan ervaren. Maar je bent zijn kind. Je kan niet dichterbij.
Nee, precies.
En omdat u zonen bent, heeft God, vers 6 van Galaten 4, de geest van zijn zoon in onze harten uitgezonden, die roept Abba Vader. De geest van zijn zoon. De Heer Jezus bad ook altijd, Vader. Zij weten niet wat ze doen, vergeef het hen. Heilige Vader, rechtvaardige Vader, Johannes 17, hè? En Matthäus 11, Vader. Het is gewoon die geest die zegt, onze God is onze Vader geworden.
Wel van het kruis, hè? Riep hij, mijn God.
Ja, als mens, ja. Klopt. Dat is omdat die God, die heilige God, hem toen moest oordelen. Ja, daarom ben ik ook zo voor het avondmaal, hè, elke week. Hè. Dat heb ik wel eens vaker verteld. Dat is een soort stokpaardje voor mij. Het lukt ons ook niet altijd, want dan kan die weer niet. Maar elke zondag nadenken over de dood van de Heer Jezus is zo zegenrijk. Want we drijven daar makkelijk van af. Want dan gaan we weer over andere dingen. Maar zijn dood, de basis van alles, is goed om daar als gelovigen rondom samen te komen. Niet om wat er van ons verwacht wordt in de eerste plaats, maar om wat hij gedaan heeft. Ja? Maar besef je, we kunnen dat natuurlijk nu mooi in deze Bijbelstudie zo allemaal even noemen, maar besef je wel wat een rijkdom je hebt ontvangen? Dat God, de schepper van alles, de Heer van de hemel en aarde, de God die dit heelal gemaakt heeft in een oogwenk, dat je vader is geworden. Kun je dat begrijpen?
Is dat voor een menselijke stem te begrijpen?
Nee, maar kun je het een beetje, kun je het genieten?
Amen, zeker weten.
Ja, toch? En dat je ook nog eens een keer het huis van de vader mag bewonen straks. Er is een rijkdom weggelegd, een zegen op grond van wat God gedaan heeft, van eeuwige vreugde en eeuwige blijdschap. En wij zijn nu in deze wereld, gaan we zo nog naar de pauze even over nadenken. Tegenwoordige wereld, het is allemaal een droevenis, maar Gods kinderen hebben een vaste blik op de toekomst, de hoop. Dat is jouw thuis, dat is jouw land, daar hoor jij. Weet je, ik weet dat als jongetje keek ik altijd naar de wolken. En toen dacht ik, als ik daar toch eens op kan lopen, op die wolken, weet je wel, dat lijkt me fantastisch. Dan wist ik veel, maar ik later dacht ik, ik heb een hemelse roeping. Het wordt nog mooier dan dat. Dat is wel bijzonder. Maar dat is wat hij hier zegt in Romeinen 8. Het is niet een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. God is niet meer ver weg. Hij eist niet meer van jou, want hij heeft alles volbracht. Je bent met hem gekruisigd wat betreft je oude mens. Je bent levend gemaakt. Hij vindt zijn vreugde in jouw verbinding met Christus. En je bent aangenaam in de geliefde. En God is jouw vader. Elk moment van de dag mag je tot hem naderen door die geest. Zeggen, vader dit, vader dat. Vader, ik heb zo'n probleem met... Ken je dat? Dat is een beetje een natuurlijk soort praten, is dat? Dat je gewoon zegt, vader, ik zit met dit of ik zit met dat. Of bid voor die persoon. Of, nou ja, je bent met je vader in gesprek. Maar we zijn vaak zo bekrompen in ons begrip ervan. Ik ook, hoor. De geest zelf getuigt niet aan onze geest, maar met. Dat is wel bijzonder, hè? Dat is een enorm mysterie. Dat Gods geest in ons woont. En onze geest beseft, we zijn de kinderen van God. En de geest getuigt dat met onze geest. Toen ik tot bekering kwam, wist ik de dag. Ik was op 30 oktober 1993. En om even 8:30 s'avonds wist ik het niet. En ik ging om 9:15 naar huis en ik wist het. Bij de kind van God. En ik heb het nooit meer. Ik heb er nooit geen seconde naar getwijfeld. En mensen die zeiden, je bent godsdienstwaanzinnig, je bent hoogmoedig, je bent wie ben jij? En ik kreeg allemaal dat soort verwijten van de mensen die heel religieus zijn. Maar ik wist het gewoon. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Allen die in zijn naam geloven, die niet uit de wil van de man, van de mens, maar uit God geboren zijn.
Dat klopt ook, maar dat is niet uit te leggen.
Nee.
En niemand niet. Maar iets van binnen zegt dat het dus inderdaad waar is.
Ja, iets van binnen, ja. Dat is jouw geest. En de geest getuigt met onze geest. Nou, we gaan nog even pauzeren. Want we zijn alweer een uur bijna verder. En gaan we straks door met het tweede deel. Goed. We waren bij vers 16 zo'n beetje gebleven, hè? De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. We zijn de natuur van God deelachtig geworden. Dat is echt een wonder. De tekst die mij tot bekering bracht was dus Johannes 1 vers 12. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven kinderen van God te worden. Die in zijn naam geloven, de naam van de Heer Jezus. En dan word je opnieuw geboren als een kind van God. En de geest getuigt dat. Vers 17. En zijn wij kinderen, ja, dan ook erfgenamen. Komt er een nieuw thema eigenlijk. Als je even naar 1 Korinthe 3 wil gaan. Vanaf vers 21... Er staat, dan weet je gelijk wat je erfenis is. Heb je het? 1 Korintiërs 3 vers 21. Laat daarom niemand in mensen roemen. Dat is een heel gevaarlijk iets. Want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij wereld. Het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. En u bent van Christus en Christus is van God. Alles is ons geschonken. Ja? Een erfgenaam is altijd een kind van de erflater. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En die rijke jongeling die zei, ik heb dat eventjes eronder gezet en dan met dik gedrukt het woordje doen. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is dus al een contradictie in zichzelf. Want beërven gebeurt niet door doen, maar door relatie. Een kind zegt ook niet tegen zijn vader, van, wat moet ik doen om jouw erfenis te krijgen? Maar deze man was rijk. Hoe word je rijk in deze wereld? Door heel veel te doen, ja. Je moet vanaf je eerste dag dat je op school komt, wordt er al gepresteerd. Er wordt al prestatie verlangd van jou, hè? Zo ben je met lezen, zo ben je met spelling. Wat is een beetje jouw profiel? Waar ben je goed in? Wat past bij jou? Je moet jezelf opwerken en je moet een goede baan krijgen. En dan moet je nog weer een goede sollicitatieprocedure. Je moet goed voor de dag komen. Je moet kwaliteiten hebben. En dan verdien je geld. Word je rijk. Ja, tenzij je de lotto wint, maar dat gebeurt niet zoveel, hè? En die man was dat gewend. Dus hij zegt, ja, wat moet ik doen? Dat wil ik er ook nog wel even bij, weet je wel? Nou, de Heer Jezus zegt, daar wordt van gezegd in Hebreeën 1 vers 2, hij is de erfgenaam van alles, van alle dingen. En wij, omdat wij Gods kinderen zijn, zijn mede-erfgenamen en wij noemen God onze Vader, wij krijgen van onze Vader de erfenis, samen met Christus, de erfgenaam van alle dingen. Nou ga ik proberen dat een beetje te schetsen, ja? Erfenis. Deze hele schepping. Ja, heb je het? Dus ik weet niet of je wel eens bij de binnentuinen van God bent geweest in Voorthuizen. Ben je er wel eens geweest? Moet je hierheen gaan? Ben je er geweest?
Ja.
Mooi, hè? Moet je echt heen. Dat is fantastisch. Dat stukje Israël nagemaakt in een oud zwembad. En als je er binnenkomt, dan heb je het kruis, je hebt het graf. Je bent er ook geweest.
Ja. Ja.
Nou, daar zie je aan het begin een stukje schepping. Je ziet daar de zon en de aarde. En op een gegeven moment zie je de zon zo klein. En dan komt er een of andere zon. Die kan niet eens op het plaatje, zo groot is die. Dus dat hele heelal, dat is van jou. Want dat hele heelal, met de aarde en alles wat erbij staat, zal schitteren en glanzen van de heerlijkheid van Gods kinderen. Eeuw na eeuw. Van nooit ophoudende zegen, voor altijd en eeuwig, is jouw en mijn toekomst. Als je even wil naar 1 Petrus 5. De God nu van alle genade staat daar. 1 Petrus 5, vers 10. Het evangelie van God. Paulus noemt het in Handelingen 20 het evangelie van de genade van God. 1 Petrus 5, vers 10. De God nu van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. In Christus. Dus God bewoont een heerlijkheid, bezit een heerlijkheid. En hij heeft ons daartoe geroepen. Kijk, ik kan er geen woorden voor bedenken bijna, maar Gods genade gaat zo ver, zijn goedheid, dat hij had ook kunnen zeggen, ja, ik verlos die mensen en ik geef ze de aarde en dan mogen ze daar wonen tot een eeuwigheid. En ik ben daar dan boven en ik zegen ze en ze kunnen met mij communiceren. Maar hij zegt nee. Ik wil dat ze in mijn heerlijkheid zijn. In mijn huis, in mijn vaderhuis. Ik wil dat ze gelijkvormig zijn aan mijn zoon. Ik wil dat ze in die heerlijkheid voor altijd zijn. En hier in 1 Petrus 5 staat precies hetzelfde als in Romeinen 8 vers 18. Wat we zo gaan lezen, daar staat: hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, ik achter het lijden van de tegenwoordige tijd, niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid. En dan zegt 1 Petrus 5, hij zal u dan volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. Weet je, als je nog een jaar of 6 bent of 7 en je mijn dochter vraagt steeds, wanneer ben ik nou eigenlijk jarig? Ja, over 3 maanden. Nou, als kind komt die dag dichterbij, weet je wel, je bent helemaal blij, je kan bijna niet meer slapen gewoon, en dan de dag voordat je jarig bent, ach. Nou, dat keer een miljoen is ongeveer wat ons te wachten staat. Keer een miljard. Het is niet een verjaardag, het is Gods eigen heerlijkheid. Wij zijn geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Erfgenamen van God, opdat wij ook, als wij inderdaad met hem lijden, dat Griekse woord betekent, hè, mocht het zover komen dat wij met hem lijden, want er zijn verschillende soorten van lijden in deze wereld. Je kunt lijden omdat de wereld gewoon één grote puinhoop is. Kinderen Gods lijden daar sowieso in, maar je kunt ook met hem lijden omdat je vervolgd wordt vanwege je geloof in Christus. Maar er is altijd een vorm van lijden. En dan zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Ja? Ik weet dat alle gelovigen, of ze nou gereformeerd zijn of evangelisch, maar zij lijden in deze wereld die gedomineerd wordt door Satan en de dood en de zonde. Dat is gewoon, een kind van God voelt zich daarin gewoon verschrikkelijk. En hij verwacht de Heer Jezus, toch? Nou, de mate van lijden en jouw volharding daarin, als we met hem verdragen, zullen we ook met hem heersen. 2 Timotheus 2, vers 12. De mate van lijden en dat verdragen heeft een beloning in het koninkrijk van Christus. Duizendjarig rijk. Want het koninkrijk heeft te maken met beloning. Maar de eeuwige heerlijkheid heeft niet te maken met beloning, maar heeft met alle genade te maken. Elk kind van God deelt in die heerlijkheid. Hoe zwak zijn geloof ook was, hoe vaak hij ook gestruikeld heeft, de God nu van alle genade heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Maar zij die met hem lijden en met hem verdragen, die zullen in het duizendjarig rijk grotere beloning krijgen dan anderen. Paulus zal daar een grotere beloning hebben in die duizend jaar dan mij bijvoorbeeld. Dan ik, moet ik zeggen. Ja, maar dat heeft niets te maken met de eeuwige heerlijkheid of het vaderhuis. Want dat is puur een zaak van genade. Maar heb gezag over 10 steden, heb gezag over 5 steden. Al dat soort uitspraken uit Lucas en uit Matthäus 25. Ja, die hebben allemaal te maken met jouw toewijding in dit leven. En de dag van Christus zal aan het licht brengen in hoeverre je hebt verdragen vanwege zijn naam. En sommigen in de vervolgde kerk zullen dan een zeer grote beloning ontvangen. En anderen vanuit het Westen, die misschien minder hebben geleden, niet. Dat weet ik niet. Maar ik vermoed het. Vers 18. Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd. Paulus leed bovenmate, 2 Korinthe 11. Maar ik zei het net al, elk kind leidt in deze boze wereld waarvan Satan de overste is. En hij acht datzelfde woord, rekent u zelf ervoor, weet je wel, Romeinen 6, is ditzelfde woord. Ik reken het ervoor, ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met toekomstige heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. En als je even naar 2 Korinthe wil, 2 Korinthe 4... dan zie je daar ook zoiets staan. Jullie waren er nog bij, toch? Bij 2 Korinthe 4, of niet? Volgens mij wel. Ja.
Niet helemaal.
Nee, dat hoofdstuk nog wel, hoor. Wel. Vers 16 van 2 Korinthe 4. Paulus beschrijft zijn lijden. En dan zegt hij, daarom worden wij niet moedeloos. Maar al raakt ook onze uiterlijke mens in verval, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Nou, dat is wat ook in Romeinen 8 vers 18 staat. Daar wij ons oog niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Je kunt je focus, en dat is het hele punt van het geloof. Het geloof ziet op de dingen zoals God ze ziet. Ja? Als we getroffen worden door tegenslagen of beproevingen, dan kunnen we daarop staren en ons beklagen, maar we kunnen ook onze ogen richten op de dingen die we niet zien. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En dat is het geweldige van de Heer Jezus. Hij heeft alles in zijn hand. Ik bedoel, er gaat niets buiten hem om. En Paulus zegt dus een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Hier staat de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Mooi, hè? Het is nog. Het wordt aan ons geopenbaard, maar worden ook met hem aan de wereld geopenbaard in heerlijkheid. En wij zijn, Christus wordt door ons heen aan de schepping geopenbaard. Ja? Wij zijn straks middelen, mensen aan wie iets geopenbaard wordt en door wie iets geopenbaard wordt. Hij zal bewonderd worden in alle die hebben geloofd en verheerlijkt worden in al zijn heiligen. 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dus straks, nu ben je nog met het lichaam wat dood is vanwege de zonde. Het is nog voor God dood, het is nog niet vernieuwd, verlost. Maar straks heb je een verheerlijkt lichaam in wie, waarin de heerlijkheid van Christus weerspiegeld wordt in alle eeuwigheden. Dat is geloof, dat verheugt zich daarin. En als Paulus geconfronteerd werd met zijn lichaam, met zijn zwakke lichaam, dan was hij altijd zoals 2 Korinthe 4 ook zegt, gelijkgericht op dat wat je niet ziet. Ja? Dat is nou geloof, volhouden. Zien op de dingen die je niet ziet. Vers 19. Want de schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen Gods, de zonen van God. Dat de schepping, daar wordt mee bedoeld de mensen die op de aarde zijn, de schepping. Want in, er staat ook in Colossenzen 1 dat het evangelie aan de hele schepping verkondigt. Het is niet zo dat de planten en de dieren daarop wachten. Alhoewel er ook wel iets in zit van, ken je dat? Dat je steeds meer proeft van, het lijkt wel alsof alles een beetje aan het wachten is op iets of zo. Ken je dat of niet? Beetje. Ik heb dat wel namelijk. Nou, die openbaring van de Zonen van God is nog niet geweest. Ik weet dat er vandaag een hele brede stroming is, vooral in de charismatische wereld. Ik sprak laatst met een jongen die dat ook was, een heel enthousiaste broeder, maar hij zei, ja, de mensen wachten op de openbaar worden van de Zonen van God. Ik zeg, ja, kerel, dat gaat niet over nu, dat gaat over straks. Nee, zei hij, want nu moeten de Zonen Gods openbaar worden. Ik zeg, ja, maar hij zegt, want de wereld wacht daarop. Ik zeg, nee, de wereld wacht er helemaal niet op. De wereld haat de Zoon, de wereld haat de Vader. Maar goed.
Even terug de handen te zeggen, want de schepping,
ja,
dat zijn de mensen,
ja,
verwacht rijkhalsend de openbaring van de Zoon van God.
Ja.
Daarmee zeg je toch eigenlijk hetzelfde? Want die man zei...
Ja, in die zin. Hij, de schepping verwacht. Ja.
Verwacht.
Verwacht, ja. Niet verlangt.
Als verlangen.
Ja, is wat anders, ja.
Maar ik weet wel dat vele roepen van... wij moeten ervoor zorgen, hier op,
ja,
aarde, dat,
ja,
deze kan terug gaan
bouwen. Ja, dat klopt. Dat was de gedachte, ja.
Die gedachte is,
ja, ja. Dat is niet goed.
Nee, dus
moeten we nu...
wij moeten nu het koninkrijk openbaar maken. En dat is dan het openbaar worden van de Zoon Gods. En dus wordt de wereld overtuigd van zonde. En, maar dat is niet, zo zie ik dat niet, inderdaad. Maar de hele schepping die nu in de vruchteloosheid is, misschien dat je dan toch wat breder kan trekken, alleen de mensen. Daar zit ik een beetje over te worstelen, vers 20. De schepping zijn de vruchteloosheid onderworpen, dus dat geldt eigenlijk voor alles. En alles draait eigenlijk om dat moment als Christus terugkomt, dat alle zonen Gods openbaar zullen worden. Dus zijn er allemaal nu nog in, hè, jij rijdt op je motor. Jij gaat straks in je auto, je komt thuis, je gaat morgen naar je werk, doet boodschappen. Je bent zoals al die andere mensen. Je zit nog in een sterfelijk lichaam, maar het is nog niet onthuld wat je werkelijk bent. Straks wordt het onthuld. Openbaring betekent onthuld. Dan zeggen al die buren die Nico hebben beschimpt en uitgelachen van, wat? Hij had toch gelijk, weet je wel. Hij was toch een van Gods kinderen. Ik noem maar een voorbeeld. Nee, ik weet niet of het zo is. Maar snap je? En dan niet alleen de gelovigen van deze tijd, maar van alle tijden. Iemand maakte de vergelijking van een stuk vuurwerk wat een bruin omhulsel heeft. En het wordt de lucht ingeschoten. Iedereen kijkt en in één keer paf. En alle mensen, oh, wat mooi. De openbaring van wat in dat stuk karton zat, wordt ineens... Nou, zo zal het ook zijn met de kinderen Gods. Ze worden openbaar gemaakt. Opdat de wereld erkent, zegt de Heer Jezus in Johannes 7. Opdat de wereld erkent dat u mij heeft lief gehad. En dat u hen heeft lief gehad zoals u mij heeft lief gehad. Dat zal de wereld dat erkennen. Ik weet niet hoe ik me dat een beetje moet voorstellen, maar het zal ongelooflijk zijn. Ja? En Colossenzen zegt in hoofdstuk 3 vers 4, wat jij net ook citeerde. Wanneer Christus komt die uw leven is, en zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want de schepping en dat rijkhalsende verwacht is wel een beetje in verband te brengen met vers 20, is aan de vruchteloosheid onderworpen. En dat houdt in dat ze verwachten dat het gaat veranderen. Alles in de schepping is vruchteloos. Alles is onderworpen aan verval, aan chaos, aan dood. Dieren proberen de dood te ontvluchten. Mensen proberen de dood te ontvluchten, weg te drukken. Als je niks doet, vervalt je hele tuin in chaos. We kwamen terug van vakantie. Nou, 3 weekjes, het is een chaos. Ik ben de dagen bezig geweest. Als je een jaar wegblijft, is het niet meer, dan is het een oerwoud gewoon. Als je niks doet aan je haar of wat dan ook, dan zie je er niet uit. Het is vruchteloosheid bij de vleet. Hè?
En was een baard gehad.
Ik? Nou, nee. Ja, ik moet wel scheren, maar het gaat niet zo hard. Daar gaat het boek Prediker over. Het is eindeloos. En wij hebben als gelovigen, en ik vind Prediker een mooi boek, want Prediker zegt eigenlijk, als je onder de zon kijkt, dan zie je dit. Maar een christen is boven de zon gezet eigenlijk, in de hemelse gewesten, en ziet gewoon van, ja maar, dit is tijdelijk. En sterker nog, deze vruchteloze wereld gebruikt God als instrument om mijn geloofsleven verstevigen, om mij meer te wortelen in Christus. Nou, niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft. Sommige uitleggers zeggen, die hem, dat is Adam. Door zijn zonde is de schepping onderworpen aan de vruchteloosheid. Maar ik denk dat het God is. Dus dan moet je eigenlijk een hoofdletter hem hebben. Maar de telos kiest voor de kleine letter. Maar ik ben het nou eens een keer niet met de telosvertaling eens. Dat is niet te geloven. Ik denk niet dat het Adam is. Ik denk dat God heeft de schepping daaraan onderworpen. Want u zult, nou ja, de vloek die God uitspreekt ook na de zondeval. Hè? Torens en distels zal de aarde voortbrengen enzovoort. En dat is ook zo mooi aan. Kan ook.
Hij staat in de Statenvertaling, of in de herziene Statenvertaling, ook in de kleine letter.
Ja. Ja. Ik denk niet dat het Satan is ook. Nee. Wat denk jij?
Nee, ik heb ook een hoofdletter bij gemaakt.
Ja, goed zo. Ja, we weten het niet zeker, maar ik denk dat het wel God is. Ja.
Ja.
En ook Newell in zijn voortreffelijke uitleg van de Romeinenbrief zegt ook dat het inderdaad God is. Maar dat is ook het mooie van de Hebreeënbrief. Als je Hebreeën 8 leest en 9 en 10 over dat volmaakte heiligdom waar alles rust en vrede is, weet je wel. Het heiligdom waar God woont en waar de Heer Jezus is, dat is allemaal niet vruchteloos. Dus alles is liefde en vrede en licht. Prachtig. Nou, de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, vers 21, in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid. Ja? Tot, en dan komt het mooie uitdrukking, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus hier staat niet zonen van God, vers 19, maar gewoon kinderen van God. Dat is eigenlijk een beetje synoniem. Dus die vergankelijkheid die het gevolg is van de zonde van onze vijandschap zal plaatsmaken voor onvergankelijkheid. En tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De hele schepping wordt vrijgemaakt. En de leeuw zal met het lam zijn.
1000 jaar gelijk.
En de wolf zal met het schaap zijn enzovoort. Ja, en verder. En daaronder heb ik die tekst geplaatst uit Openbaring 21, vers 1 en 4 en 5a. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En hij zal elke traan van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geschrei, nog pijn zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zat, zei, zie, ik maak alles nieuw. Ik maak alles nieuw. En zo zien we dat in de Romeinenbrief de volmaakte verlossing steeds een stapje verder gaat. Hè? Alles gebaseerd op dat ene werk van de Heer Jezus. Je zonden zijn vergeven, Je bent uit de macht van de zonde bevrijd doordat je met Christus meegekruisigd bent. Je hebt Gods geest inwonend gekregen. Je bent Gods kind. Je hebt de geest van het zoonschap. Je roept Abba Vader. Je bent een erfgenaam geworden. En de zonen van God zullen openbaar worden. En dan zal de hele schepping worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid. Allemaal thema van de Romeinenbrief. De volmaakte verlossing in Christus Jezus. En als wij samenkomen als gelovigen, dan hoort het dank en aanbidding en lof naar die God uit te gaan, die dit gedaan heeft. En onze harten zouden gevuld moeten zijn. Dat is niet altijd het geval, maar dat is ook weer wat zo'n avond doet als dit, met de heerlijkheid van zijn genade. Toch? De God nu van alle genade. Hij is de oorsprong van alles. Het is het evangelie van God. Hij heeft dit bedacht. Hij heeft het voorgenomen. Hij heeft het uitgevoerd. En hij zal het doen. Ik maak alle dingen nieuw. En wij zijn daar onderdeel van. Nou, ik kan niet wachten. En het helpt ons om in deze tijd van vergankelijkheid onze ogen te richten op dat wat we niet zien. Dat wat het woord van God ons voorspiegelt. Nieuwe Testament alleen dit, maar... En dat maakt ons sterk, als we zwak zijn in onszelf en sterk in Christus. Yes? Zijn er nog mensen die iets willen weten, vragen of toevoegen? Nou, dan was dit de eerste avond van het nieuwe seizoen. En mochten er nog mensen luisteren die zeggen, ik wil er wel eens live bijwonen, zoals onze broeder hier. Kom gerust een keer kijken. Het is hier heel gezellig. En we zijn bemoedigd door elkaar ook live te zien. Yes?